We zijn in die prachtige brief, in die eerste brief van hem aangekomen in hoofdstuk 3, vers 10. En ik wou nog eventjes kort ophalen waar we ook alweer terecht zijn gekomen in deze brieven van hem. Kijkend naar het overzichtje vanaf de komst van de Heer tot en met het einde van het Messiaanse Rijk, is dat de hele periode die wij dan wel het Koninkrijk van God noemen. Bij de komst van de Heer Jezus werd de koning geboren. Daar zullen de velen de komende dagen weer aan denken. Dat de wijzen vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Wel, toen de koning kwam, kwam het koninkrijk dus ook. Maar toen de koning weer terugging, bleef het koninkrijk en is zichtbaar geworden in ons zijn discipelen. En wij kijken uit naar zijn verschijning als hij weer komt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Maar voor die tijd is de opname er geweest, zodat wij, als hij komt, ook met hem kunnen meekomen. En met hem kunnen regeren. In een tijd die genoemd wordt het Messiaanse Rijk en vooral gekenmerkt wordt door een directe regering. De Heer Jezus oefent ogenblikkelijk het gezag uit en dat betekent dat hij het goede beloont en het kwade straft. En dat is in de tijd die eraan vooraf gaat niet zo. Precies het omgekeerde vaak. Het goede lijkt niet gezien te worden en het kwade kan ongebreideld zijn gang gaan. En dan vragen velen zich af, ja, maar waar is dan de Heer die toch het alle gezag heeft in hemel en op aarde, zoals hij bij zijn vertrek naar de hemel had gezegd? Nou, Petrus is een van die velen, en daar is het hele Nieuwe Testament vol van, om ons te vertellen dat als de Heer afwezig is, dat wij te maken hebben met een fase die je zou kunnen kenmerken met het woordje genade. Vandaar dat Petrus en anderen ook vaak vertellen dat wij genade nodig hebben in de dagen die wij op aarde doorbrengen. In de voetstappen van de Heer Jezus. En dat brengt lijden met zich mee. En zo komen we in hoofdstuk 3 vers 10 terecht op een citaat waarmee hij begint. 1 Petrus 3 vers 10. Want laat hij die het leven wil liefhebben en goede dagen zien, zijn tong van kwaad weerhouden en zijn lippen van het spreken van bedrog. Laat hij zich afkeren van het kwade en het goede doen. Vrede zoeken en ernaar jagen. Want de ogen van de Heere zijn op de rechtvaardige en zijn oren tot hun smeking. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Dat is een bijzonder citaat. Dat de ogen van en de oren van de Heere gericht zijn op de rechtvaardige, waaruit de rechtvaardige de hoop put dat de Heere ziet en hoort wat hem of haar overkomt. En dan ook helpt daarbij. Het bijzondere is dat dit een citaat is uit Psalm 34. Wel, dat is die psalm die David maakt, zoals vers 1 zegt, als we hem er even bij nemen. Psalm 34, vers 1. Een psalm van David, toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij er vandoor ging. U weet dat David daar inderdaad een poosje geweest is bij in Gaza, de stad van de Filistijnen. En toen men erachter kwam dat dit de grote David was die zoveel vijanden had verslagen, inclusief Filistijnen, toen wilden ze hem arresteren. En David heeft zich toen gedragen als een waanzinnige, waardoor Abimelech tegen zijn knechten zei, waarom breng je die idioot, daar heb ik er al genoeg van. Laat die man lekker weggaan. En zo mocht David weer vertrekken. Op dat moment, zegt deze psalm, heeft David dit lied gemaakt. En dat is wel opmerkelijk, want in dit lied is hij bepaald geen idioot. Hij is alleen een idioot in de ogen van zijn omgeving. Waarvan Abimelech zegt, daar heb ik er al genoeg van. David is geen idioot. David zegt bijvoorbeeld in vers 7, deze ellendige, daar wijst hij op zichzelf, die riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. En dan de prachtige vers 8. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hem. En ja, als je dat leest in 1 Samuel, hoe David zich er heeft gedragen, dan krijg je bepaald geen idee dat David daar zo'n psalm aan het maken is. Dat het een lied is wat bij hem naar boven borrelt. En dat hij zich veilig weet omdat de engel des Heeren zich rondom hem heeft gelegerd. Maar het is wel zo. Dit is de psalm die Gods geest opneemt in dit prachtige boek van de psalmen. En zegt, dit is de echte David. En dat is ook degene die dit lied maakt. En dan in vers 12. Kom, kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heren leren. Dat is, zou je verwachten, is de taal van een wijze. Zijn zoon Salomo zou dit gezegd kunnen hebben in het boek Spreuken. Maar niet iemand die in de ogen van Abimelech zich als een idioot gedraagt. Nou, dit is David ten voeten uit. Dit is wat hij graag wil. Het is niet erg, zegt hij eigenlijk, als je in de ogen van de wereld om je heen een idioot bent. Als je hart maar gericht is op de Heere. En zo komt hij dan in vers 16 op die prachtige uitspraak die Petrus citeert. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. En Petrus zegt, doe al David. Ook al ben je in de ogen van de wereld om je heen volstrekt idioot. Je bent vogelvrij, zoals David dat ook was. Maar de Heer, als je daarop vertrouwt, de Heer biedt uitkomst. En zo gaat hij verder in vers 13 van 1 Petrus 3. En wie zal u kwaad doen als u ijveraars voor het goede bent geworden? Maar al leidt u ook ter wille van de gerechtigheid, gelukkig bent u. U weet nog hoe de Heer Jezus zelf is begonnen, en er was Petrus bij zijn zaligsprekingen te zeggen, welgelukzalig zijn zij die vervolgd worden, die gerechtigheid najagen, allemaal welgelukzaligsprekingen, waarbij ook inclusief de fase wordt beschreven, als hij dan niet meer bij hen is, wat er met hen zal gebeuren. Welgelukzalig als jullie vervolgd worden. Nou, dan heeft de Heer het natuurlijk niet over het Messiaanse Rijk. Want er is er niemand meer die vervolgt en er zijn er ook niet meer mensen die vervolgd worden. Hij heeft het dan echt over de fase die daaraan vooraf gaat. Onze dagen nu, waarin wij vervolgd kunnen worden. En Petrus zegt, ook al leidt u ter wille van de gerechtigheid, gelukkig bent u. Nou, u weet nog dat Petrus schreef aan de gelovigen in de verstrooiing, zijn volksgenoten. Petrus is en blijft altijd nog de apostel van de besnijdenis, dus hij richt zich allereerst tot de gelovigen uit de Joden die in de verstrooiing wonen en dus als Jood sowieso al in het buitenland een minderheid vormen, zich apart gesteld voelen. Nog zo. Maar ook christenen onder Joden vormen in dubbel opzicht een aparte status, want ook onder Joden zijn zij een buitenbeentje. Dus van twee kanten kunnen ze worden vervolgd. En Petrus zegt, maakt niet uit, wees er maar blij om, gelukkig bent u. Het is mooi dat als Jacobus zijn brief schrijft, dat is dan de oudste broer nadat de Heer in het gezin van Jozef en Maria is geboren, komen Jacobus, Jozef, Simon, Judas, nog vier broers achter hem aan. En de oudste Jacobus heeft ook een brief geschreven. En die begint, net als Petrus hier, laat dat er even bij nemen, in Jacobus 1 te zeggen, nadat hij zich heeft geïntroduceerd, in vers 1, Jacobus, slaaf van God en van de Heer Jezus Christus. Leuk, hè? Dat is dan een broer die al zijn jaren in het gezin niet in hem geloofd heeft, ook niet toen de Heer heeft op gaan treden, ook niet in hem geloofd heeft. Maar Paulus schrijft, na de opstanding is hij aan Jacobus verschenen. En toen zijn hij en zijn broers ook tot geloof gekomen. En hij noemt zich hier een slaaf van de Heer Jezus Christus. En dan in vers 2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt. En dat doen ze allemaal. En het merkwaardige is dat al die schrijvers, voor zover wij weten, misschien op één na, allemaal inderdaad ook de marteldood zijn gestorven. Inclusief deze Petrus die wij vanavond voor onze aandacht weer hebben. Vers 14 in het midden. Vrees echter niet zoals zij vrezen en wordt niet in verwarring gebracht, maar heiligt Christus als Heer in uw harten. Altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Ook weer zo'n prachtige opdracht. Zo'n bemoediging. Iets wat wij dus moeten doen. Heiligt Christus als Heer in uw harten. Het klinkt een beetje ongrijpbaar. Maar Petrus was in hoofdstuk 1 al begonnen om te zeggen: wees heilig, want ik ben heilig. Het citaat uit het Oude Testament waarvan hij tegen zijn lezers schrijft. En dat zei God al tegen onze voorvaderen. En dat staat nog steeds. Dat je je leven inricht op een manier die past bij God. God is heilig en dus zijn wij dat ook. En we hebben al gemerkt dat heilig eigenlijk niet is alleen maar afgezonderd van. Dat wordt al vaak zo eenvoudig weergegeven. Dat is het natuurlijk ook wel. Maar het is meer een gevolg van. Heilig zijn betekent je laat zien dat je bij God hoort. Je vertaalt zijn eigenschappen in je eigen leven, want je bent uit God geboren. Het is een goed zoon of een goede dochter die op zijn vader lijkt, zou je vandaag in de taal van vandaag zeggen. En zo zei hij al in hoofdstuk 1, wees heilig, want ik ben heilig. De woorden van God zelf. Maar hier zegt hij, heiligt Christus als Heer in je harten. De harten, ons hart, het begin van al onze gedachten, waar alle handelingen uit voortkomen. De oorsprong, het begin van onze denken, van onze handelingen, hoort Christus te zijn. Christus ook in al zijn eigenschappen, maar vooral in die eigenschap waarin hij de Heer is van je leven. Kortom, dat alle dingen die je van plan bent om te gaan doen, altijd weer vallen onder het gezag van de Heer. Ja, als er één is die uit ervaring heeft geleerd wat het betekent om altijd weer de Heer Jezus als de Heer van je leven te gaan aanvaarden en te erkennen, is het Petrus wel. En dat ging soms een beetje pittig als hij de Heer wil behoeden voor die gang naar Jeruzalem waar hem de kruisdood wacht. Heer, dat zal u geenszins geschieden. Zegt de Heer eenvoudig tegen hem, ga weg achter mijn Satan, want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen. Kortom, de dingen van God lopen niet altijd parallel met wat wij bedenken. En als er één is die dat heeft ervaren, is dat Petrus wel. Petrus, die na de opstanding, aan het eind van het evangelie van Johannes, zo die prachtige taak van de Heer krijgt, als hij tot 3 keer mag zeggen, Heer, ik heb u lief, ik houd van u. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Dan is hij hier daar volop mee bezig. Om aan ons die kudde van de Heer Jezus voor te houden. Als je echt de Heer wil volgen, dan zal hij toch de Heer in je leven moeten zijn. En dan zul je ook altijd moeten vertellen waarom je die keuzes maakt. Dan niet omdat je het zelf zo leuk vindt. Maar omdat de Heer is van je leven en dat je op weg bent naar een eindpunt. Er is een hoop in je en daar leg je verantwoording van af. Nou, hij schrijft deze brief natuurlijk ruim nadat hij en Johannes en andere apostelen voor het Sanhedrin moesten komen. Om te horen dat zij nooit meer mochten vertellen over de Heer Jezus. Het was streng verboden om die naam ooit nog een keer te gebruiken. En dat Petrus doodleuk zegt, Men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Ze werden gegezeld, maar ze werden weer vrijgelaten en ze gingen naar de hunne. Verblijd omdat ze voor de naam van de Heer smaadheid hebben geleden. Kortom, Petrus is gewoon een levend voorbeeld geworden van wat hij hier schrijft. En hij heeft de Heer Jezus inderdaad in zijn leven geheiligd. Eind van vers 15. Maar doe dat dan vooral op een goede gezindheid. Met zachtmoedigheid en vrees en met een goed geweten. Ja, dat is even een aandachtspuntje. Niet zozeer die zachtmoedigheid. Hij zegt, dat hebben we van de Heer geleerd. Leert van mij, want ik ben zachtmoedig. Dat heeft Petrus goed begrepen. Hij wijst er ook bij weer op de Heer. Maar ook met vrees, met ontzag. Maar ook met een goed geweten. En ja, dat is een beetje verschillend met een rein geweten. Dat is niet helemaal hetzelfde. Een rein geweten, dat heeft elke gelovige. Bijvoorbeeld omdat de brief aan de Hebreeën dat schrijft in hoofdstuk 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus ons geweten reinigen van dode werken. Het bloed van Christus reinigt van zonden, maar ook ons geweten. Als het gaat om religieuze dingen, om dode werken die voor God geen enkele waarde hebben. Zoals deze gelovigen uit de Joden dat hebben begrepen in deze prachtige brief. Kortom, een rein geweten is rein omdat het bloed van de Heer Jezus het rein heeft gemaakt. Zo schrijft ook Johannes in zijn eerste brief. Dat als wij hebben gezondigd, en dat kan een kind van God ook overkomen. Dan belijden wij de zonden en dan worden wij gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Een goed geweten, dat is een wat andere kwestie. Hij zegt bijvoorbeeld in dezelfde brief, in hoofdstuk 13 vers 18. Wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, daar wij in alles goed willen wandelen. En dat is een belangrijk punt. Een rein geweten kijkt dus terug op het verleden en erkent dat alles wat misging is bedekt onder het bloed van de Heer Jezus. Maar een goed geweten kijkt vooruit en stelt alleen maar de vraag, Heer, hoe kan ik voor u welbehagelijk leven? Wat zou u graag in mijn leven gezien en gedaan willen hebben? Een goed geweten richt zijn antenne altijd op de Heer Jezus, op God. En zo komt hij er ook toe om in vers 16 daarover verder te gaan. Opdat in wat van u kwaad gesproken wordt als van boosdoeners, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd worden. Want het is beter als de wil van God het wil, door goed doen te lijden dan door kwaad doen. Wel, dat klinkt natuurlijk nogal logisch. Maar Petrus zegt eigenlijk, het is zo essentieel dat je altijd weer van tevoren vraagt, Heer, wat wilt u dat ik ga doen? Precies zoals de Heer Jezus, dat deed dat vanaf het begin tot het einde van zijn leven. Diezelfde brief, die schrijft in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld aan de Hebreeën, dat hij bij zijn komen in de wereld zei, zie o God, ik kom om uw wil te doen. Sorry, dat is hoofdstuk 10. Hebreeën 10 zegt dat. De Heer Jezus kwam en zijn eerste woord en zijn eerste houding was, zie o God, ik kom om uw wil te doen. En de context van Hebreeën 10 zegt daarbij, slachtoffers en offeranden hebt u niet gewild. Maar u hebt mij een lichaam toebereid. Als wij de komende weken denken aan de geboorte van de Heer Jezus en het feit dat hij kwam en een lichaam kreeg, dan is dat niet een lieflijk tafereeltje met een mooi beeldje eromheen en allemaal lieflijke tafereelen. Nee, dat is een wonder dat God mens werd met maar één doel om aan het einde van dat leven zichzelf als een offer aan te bieden. En als dat moment is aangebroken, klinkt dat nog uit zijn mond om te vragen in de hof van Gethsemane, als het mogelijk is, Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, maar niet wat ik wil, maar wat u wil, dat geschieden. Zo wordt het leven van de Heer Jezus getekend door het proeven van de wil van God. En zo zegt ook Petrus hier, dan kan dat lijden met zich meebrengen, maar het kan natuurlijk nooit zo zijn dat je dat doet door middel van een beetje eigen schuld. Kwaad doen. Er zijn christenen die allerlei vormen van lijden ondervinden, maar waarvan iemand die daar een beetje scherper naar kijkt, denkt, ja, mijn vriend, dat heb je een beetje je eigen schuld. Als je op je werk alleen maar loopt te evangeliseren, dan mag je baas er wat van zeggen. Je bent er niet aangenomen om te gaan evangeliseren, maar je bent aangenomen om te werken. En doe je maar in de pauze of na die tijd. Maar en zo zijn er heel wat voorbeeldjes te noemen waar je eigenlijk van moet zeggen, het lijden wat ik nu moet ervaren, dat heb ik ook voor een deel of misschien wel helemaal te danken aan mijn eigen domme, onnadenkende gedrag. Petrus zegt, begin daar niet aan, maar denk altijd, wat wil de Heer dat ik ga doen? De regel daarvoor in vers 18 is, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de rechtvaardigen voor de onrechtvaardigen. Hij is het motief. Alles wat in ons leven als rechtvaardigen gebeurt, ook lijden om de gerechtigheid wil, zoals hij het had genoemd in vers 14, wordt langs de meetlat gelegd van de ene die zich de rechtvaardige mag noemen. En zo komt Petrus op de Heer Jezus terecht. Hij deed dat, zucht hij eraan bij, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij heeft daarvoor een weg afgelegd waar niemand ook maar iets van kon zeggen. Dezezelfde Petrus noemt op de Pinksterdag de Heer Jezus degene die het land doorgegaan is, goeddoende. Alleen maar goeddoende. En u leest de evangelie maar door hoe de mensen bij hem kwamen. Zelfs de dienstknechten van de tempelbewaarders die hem moesten arresteren en niks deden en terugkwamen en zeiden, nooit heeft iemand gesproken als deze mens. Kortom, er is geen beschuldiging tegen hem in te brengen. Zelfs als hij voor het hoogste gezag staat en de vrouw van Pilatus een droom krijgt, waardoor ze haar man laat weten, ik heb deze nacht van die man gedroomd. Heb niets te doen met deze rechtvaardige. Dan denk je, waarom zou de Heere God een droom sturen naar de vrouw van Pilatus? Om deze rechter nog even de laatste kans te geven om te luisteren aan iemand die het dichtst bij hem staat. En toch gaat de rechter aan die boodschap voorbij. En is hij, het lot van de Heer Jezus ligt in zijn handen, maar hij geeft hem over om gekruisigd te worden. En hij was zijn handen met onschuld. Het wordt zo beschreven in de evangelie dat je denkt, hoe heeft het ooit kunnen plaatsvinden, de meest onrechtvaardige rechtspraak ooit. Iemand die zondeloos was, wordt op de meest goddeloze wijze ter dood gebracht, op een smadelijke manier. En Petrus vat dat hier op volgt samen. De rechtvaardige, de enige die deze naam met recht kon verdienen voor de onrechtvaardigen. Wij allemaal hadden terecht dit oordeel verdiend. Zoals die ene moordenaar terecht zei tegen zijn collega aan de andere kant, hou jij je mond even, want wij hangen hier terecht. Maar deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Ja, hij kon niet eens meer wijzen, want hij hing machteloos. Hij kon alleen zijn hoofd misschien bewegen in de richting van die ene in het midden. Deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Zelfs de grootste boeven aan het kruis die erkennen de zondeloosheid van de Heer Jezus. En Petrus schrijft hier, van zijn leven was geen minpunt aan te wijzen, maar hij deed dit om ons, de onrechtvaardigen, tot God te brengen. Tot die God die in hoofdstuk 1 liet weten, wees heilig, want ik ben heilig. Wel nu, zegt Petrus, als dan de rechtvaardige zo'n leven heeft gehad dat hem het grootste onrecht is overkomen, wees dan maar stil. En laat het maar gebeuren. Als er in jouw leven iets gebeurt waardoor je denkt, ik moet nu als christen dit ondergaan, mondje dicht. En onderga het. In alle zachtmoedigheid, in nederigheid, in kleinheid. Nou, we hebben daar van de eerste, de beste, die dat moest ondergaan, een prachtig verslag gekregen in de vorm van Stefanus. Die door hetzelfde Sanhedrin ook ter dood werd veroordeeld. En als hij daar de stenen op zich voelt komen, dat hij exact zo bidt zoals zijn Heer het ook gedaan heeft. Heer, reken hun deze zonde niet toe. En je denkt, ja, dit bewerkt Gods genade in het leven van een Stefanus en van al die Stefanussen die daarna ook nog zijn gekomen tot de huidige dag aan toe. Of al die martelaren dezelfde welkomst hebben gekregen als Stefanus, dat weten we niet. Maar toen hij stierf, kon Stefanus nog vlak voor zijn ontslapen zeggen, ik zie de hemel geopend en de Jezus staande aan Gods rechterhand. Geweldig, alsof Stefanus speciaal deze ontvangst kreeg dat de Heer voor hem ging staan. Hij zat aan de rechterhand van God, maar toen Stefanus kwam, ging hij staan om hem te ontvangen. Heerlijk als je dit merkt, dat het werkt zoals Petrus het heeft beschreven. Wat zegt hij er verder over de Heer Jezus? Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de geest. In welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap, die destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten tot de dagen van Noach, terwijl de ark gereed gemaakt werd waarin weinigen, dat is 8 zielen, gered werden door water. Dit behoudt nu ook u, het tegenbeeld, de doop, die niet is een afleggen van onreinheid van het vlees, maar een vraag voor God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, heen gegaan naar de hemel, terwijl engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Ja, dit is een van die teksten in de Bijbel die nogal wat heeft losgemaakt. Petrus schrijft in zijn tweede brief aan het eind dat sommige brieven van de geliefde broeder Paulus moeilijk te verstaan zijn. Ik denk dan ondeugend, Petrus, als Paulus dit zou lezen, dan zou hij jou op de schouders tikken en dan zou hij zeggen, vriend, sommige delen van jouw brieven zijn ook niet altijd even makkelijk te lezen. En daar geldt dit stukje eigenlijk ook wel bij. Want er is nogal wat gespeculeerd over het feit dat er zou staan dat de Heer Jezus is heen gegaan en gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap. En men plaatst dat dan tussen zijn dood en zijn opstanding heen. En dat de Heer Jezus in die tijd dat hij in het paradijs was, gepredikt zou hebben, waardoor al die oud-testamentische gelovigen alsnog zijn gered. En weet ik niet wat voor ideeën en fantasieën er allemaal bij losgekomen zijn. Daar houden we ons niet mee bezig. We proberen een beetje te proeven in alle bescheidenheid wat Petrus ons wil vertellen. Allereerst, hij is levend gemaakt in de geest. De geest van God die de Heer Jezus weer uit de doden heeft teruggebracht. En dan komt dat beruchte of beroemde vers 19. In welke hij ook is heen gegaan en gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap. Als we dat vers even op zichzelf beschouwen en we maken een beetje ruimte om daar voor het gemak even twee woordjes in te lassen, dan wordt het misschien iets makkelijker. Dat is het woordje vroeger en het woordje nu. En dan wordt het als volgt. In welke hij ook vroeger heen gegaan is en gepredikt heeft tot de geesten die nu in gevangenschap zijn. We bedenken daarbij dat de Heer Jezus altijd in de geest spreekt, als hij spreekt. Maar ook dat het woord, het vers 20 wat hierna volgt, ook direct begint met het woordje destijds, vroeger. Die mensen die de prediking hebben ontvangen, die leefden vroeger. Dat geeft ons de vrijmoedigheid om in gedachten dat woordje er ook even bij te voegen. Bovendien, neem even als voorbeeldje Efeze 2, vers 17, waar Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze: hij, Christus dus, is gekomen en heeft vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die nabij waren. Nou, voor zover we weten is de Heer Jezus nooit in Efeze geweest. Hij is alleen maar in Israël, in het beloofde land geweest. En toch zegt Paulus heel vrijmoedig: hij heeft gepredikt tot u die veraf was. Waarmee hij ook ondermonden laat weten: als de Heer Jezus predikt, dan doet hij dat door de geest van God. En hij gebruikt daar zo zijn mensen voor, zoals Paulus en anderen. Maar de geest brengt die boodschap. En dat gebeurde ook in de dagen van Noach. De dagen waarin een prediking werd gehouden, die niet werd geloofd, waardoor die mensen omkwamen in de zondvloed en nu gevangen zijn. Jij zou kunnen zeggen verloren zijn gegaan. En dat maakt Petrus heel concreet door te zeggen dat die mensen destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten. Die langmoedigheid is niet zomaar wat. In Genesis 6 daar wordt verteld dat de zonen van God zich vermengden met de dochteren der mensen. Een aanwijzing dat engelen zich vermengden met mensen waaruit reuzen werden geboren. Petrus komt erop terug in zijn tweede brief. Dat komen we later nog wel een keer tegen als hij in die gekomen is. Maar op dat moment, als dat gebeurt, dan zegt God: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Nog 120 jaar. En dan geeft hij aan Noach de opdracht om een ark te bouwen. Noach weet niet dat het nog 120 jaar gaat duren. Dat zegt God alleen maar bij zichzelf. En hij laat het ons weten dat hij dat gedacht en gezegd heeft. Maar Noach weet van die 120 jaar niks af. Het enige wat Noach weet is dat hij een ark gereed moest maken. En dat hij die ook klaargemaakt heeft, zoals Hebreeën 11 dat ook zo mooi zegt in vers 7. U weet dat hoofdstuk met die rij geloofshelden, waarvan Noach er ook één is. En dan zegt vers 7: door het geloof heeft Noach eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis. En Noach maar bouwen. En de mensen maar kijken. Hoe lang die ark nodig was om gebouwd te worden, dat weten we niet. Misschien 120 jaar, misschien korter, waarschijnlijk veel korter. Maar al die 120 jaar stond die ark daar. En ging er een taal uit. Noach heeft gepredikt, maar we lezen in de Bijbel geen woord van Noach. Je kunt soms een prediking houden zonder boodschap, zonder woorden. Maar uit jouw gedrag, uit wat je doet, gaat een taal spreken. En de taal was van Noach: ik en mijn huis, zou Jozua zeggen, wij dienen de Heere. Noach heeft naar zijn huis gekeken. Peter zegt, ja, daar werden maar weinigen, 8 zielen, gered door water. Het lijkt me buitengewoon frustrerend voor Noach om met die boodschap een ark te bouwen. als er niemand buiten zijn eigen gezin om tot erkenning komt dat er inderdaad een waarheid schuilt in dat wat Noach aan het doen is. Dat er inderdaad water gaat komen, dat God een einde gaat maken aan deze mensheid. Niemand neemt het serieus. Maar Petrus zegt, er waren 8 zielen. 8 individuele personen. Lees even dat erbij wat in Hebreeën 11 vers 7 staat. Noach heeft die ark gebouwd tot behoudenis van zijn huis. Dat maakt onze huizen zo belangrijk. Herinneren we ons nog wat David zei in Psalm 34. Nadat hij zich voor de buitenwereld als een idioot had gedragen. Kinderen, luister naar mij. Ik wil jullie de wijsheid van de Heere bijbrengen. Als Noach, als een idioot in de ogen van de wereld om hem heen, bezig is om een ark te bouwen waar geen zee te bekennen valt, dan loopt de hele wereld aan hem voorbij en denkt, wat is die idioot nou weer aan het doen? Die is een huis aan het bouwen voor hem en voor zijn huis. En Noach, zegt Hebreeën 7, die kijkt naar zijn huis. En Petrus zegt, hij telt elk van zijn kinderen. Zijn vrouw, zijn 3 zoons en de vrouwen van zijn zonen. En hij weet, het zijn 8 zielen totaal die gered werden, maar op 1 manier. En dat is straks in de ark. Wanneer? Geen idee. Maar die ark staat er. En dan gaan de dagen en de jaren zich aan heenregen. En die ark staat er, die deur staat open. En op een gegeven moment is het zover. De dieren gaan komen. En Noach beseft, nu gaan wij ook naar binnen. En God sluit de deur. En zo komt inderdaad de zondvloed. Dat verhaal heeft Petrus even heel kort en kernachtig samengevat. Met een doel. Want hij zegt, zoals Noach en zijn gezin door water werden gered, zo behoudt dit ook u. Het tegenbeeld daarvan is de doop. Een tegenbeeld is een vergelijking. Petrus zegt eigenlijk, dat wat met Noach is gebeurd door de zondvloed en wat wij kennen in de doop, heeft punten van overeenkomst. Ze zijn raakvlakken. En dan denk je, ja, dit is inderdaad geweldig. Als je zo kijkt naar de doop. Het wordt nog wel eens een keertje, zoals we trouwens met alle dingen die de Heer gegeven heeft, een beetje geringschattend behandeld. Alsof de doop, alsof het avondmaal, ja, je kunt het doen, je kunt ook zonder. Nee, zegt Petrus, het is essentieel. Net zo goed als al die andere dingen die de Heer gegeven heeft. Dat zijn maar heel weinig trouwens, de doop en de avondmaal. Ze hebben allemaal met de dood van de Heer Jezus te maken. En dat geldt met de doop ook zo. Je gaat door het doodswater heen, maar je gaat naar een hele andere kant toe. Paulus werkt dat prachtig uit in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6. Gaan we nou niet doen vanavond, dat kost allemaal veel te veel tijd, maar u moet hem voor uzelf maar eens vergelijken en uitwerken. Hoe het inderdaad essentieel is om in de doop te laten zien, ik neem afscheid van die wereld die onder het oordeel valt, en ik ga op een nieuwe manier leven, ik en mijn huis. En zo voed je je kinderen op. Alsof die ook al deel uitmaken van die wereld waar de Heer Jezus de Heer is van je leven. De Heer is van je huis. En al mag de hele wereld om je heen je voor idioot verklaren. Je doet als Noach. Je doet als Jozua. Je doet als elke rechtvaardige. Zoals David ook. Nee, het waren geen volkomen mensen, ook Noach niet, na de zondvloed. Ook Jozua had zijn foutjes, ook David had zijn foutjes. Maar ze leefden als rechtvaardigen in geloof op de Heer. En er voegt eraan toe, het is de vraag voor God van een goed geweten. Dat woordje van, dat kun je ook vertalen met om. Heel veel vertalingen hebben dat ook zo weergegeven. Het is de vraag voor God om een goed geweten. En dat laat precies zien wat de doop doet. Er is ook een misverstandje met velen die denken dat de doop een soort getuigenis geeft van wat er met je gebeurd is. Want je laat je dopen omdat je laat zien dat je zonden vergeven zijn. Nou, dat lees ik nergens in de Bijbel. De doop kijkt niet terug. De doop kijkt altijd vooruit. De doop is een vraag om een goed geweten. Omdat je vanaf nu laat zien, ik sta aan de kant van de Heer Jezus en ik kijk vooruit en ik wil vanaf nu mijn leven leggen onder zijn gezag. En dat betekent dat ik elke dag met een goed geweten wil vragen, Heere, wilt u mijn leven maar invullen? De zonde heeft daar geen macht meer over te zeggen, Satan heeft het niet meer te zeggen in mijn leven, maar u alleen. De doop is de vraag voor een goed geweten. Vandaar die hele simpele oproep van Ananias toen hij bij Saulus van Tarsus kwam. En Paulus vertelt dat later. Hij kwam binnen en hij zegt, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden. Sta op en laat je zonden afwassen. Dat klinkt niet helemaal logisch. Want je kunt niet een broeder zijn en nog je zonden moeten laten afwassen. Nee, maar Ananias zegt ook, dat broeder zijn betekent dat tussen jou en God die zonden weg zijn. Die zijn onder het bloed van de Heer Jezus gebracht. Daarom moet je broeder. Maar openlijk denkt iedereen dat jij nog aan de vijandelijke kant staat. Maar laat nu in de doop zien dat je je zonden hebt laten afwassen. Dat ze afgewassen worden in de doop. Voor iedereen die om je heen staat. En die vanaf nu ziet, hij is gestorven. En hij gaat op een nieuwe manier in het leven. Kortom, de doop is een prachtige instelling. En als we hebben geproefd wat Noach deed in de zondvloed met die ark, dan denken we, Heer, dank u wel. Dat als wij nu een gezin hebben, of alleen wonen, maakt er niet toe, maar we hebben onze huizen, dat iedereen in onze huizen kennis maakt. Met een veilige bodem waar u het voor het zeggen hebt. Zullen we naar de pauze verder gaan? Een gedeelte met vanaf hoofdstuk 3 vers 10 loopt door tot hoofdstuk 4 vers 6. En we zijn nu ongeveer bij vers 1 van hoofdstuk 4 aangekomen. Ik lees een stukje even. 1 Petrus 4 vers 1. Daar Christus dus in het vlees geleden heeft, moet hij zich ook met dezelfde gedachte wapenen. Want wie in het vlees lijdt, heeft afgedaan met de zonde, om de overige tijd in het vlees niet meer te leven naar de begeerte van de mensen, maar naar de wil van God. Dat is mooi dat Petrus dat zo zegt. Dat als je dit begrepen hebt, dat je je moet wapenen met dezelfde gedachte. Nou, wie was er in de hof bezig met een wapen, om even met een mes het oor van de dienstknecht af te hakken. Ja, dat was Petrus. Dus die heeft geleerd dat dat soort wapenen ook niet de bedoeling is. Maar dat je je moet wapenen zoals de Heer zelf zich heeft gedragen. Met dezelfde gedachte. Niet met wapens, maar met een gedachte. En met die gedachte kun je prima jezelf verweren. Dat je van nu leeft naar de wil van God. En dan komt dat refrein steeds terug in die brief. Om te leven naar de wil van God. Vers 3. Want de voorbijgaande tijd is genoeg geweest om de wil van de volkeren te volbrengen door te wandelen in losbandigheden, begeerten, dronkenschappen, zwellenpartijen, drinkgelagen en misdadige afgoderijen. Zij vinden het daarbij vreemd dat u zich niet meestort in dezelfde uitspattingen van liederlijkheid en zij lasteren u. Dat schrijft hij dus aan gelovigen uit de Joden, die dus kennelijk ook als Joden al aardig mee waren gegaan op de vaart der volkeren, door gewoon hun gedragen over te nemen in alle dingen die hij hier schrijft. En zij, gelovigen uit de Joden, doen daar dus voortaan niet meer aan mee. Dus ja, hoe seculier is Israël? Nou, dat is tot vandaag de dag nog niet veel anders. Of je nou de grote steden zoals Tel Aviv bekijkt, of de dingen die hier in de grote steden gebeuren. Het is allemaal wat Petrus hier schrijft: liederlijkheid, dronkenschappen enzovoort. Een christen staat daar buiten. Van vers 6 zegt: daartoe is ook aan doden een blijde boodschap verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mensen in het vlees, maar leefden in overeenstemming met God de Geest. Aan doden is een blijde boodschap verteld. Zo waren wij vroeger, zegt Petrus. Eigenlijk dood. En wij hebben die blijde boodschap gekregen. Dus laten wij die vooral blijven uitdragen, ook al gebeurt het zoals de dagen van Noach, dat er ogenschijnlijk niemand is die daar naar luistert, maar wees in ieder geval duidelijk in jouw getuigenis als christen naar buiten toe. En dan hoofdstuk 4 vanaf vers 7. Nog een klein stukje tot het eind van dit deel in vers 11, wat hij afsluit met het woordje amen. Er komt nog een soort slot, een soort conclusie waar dit allemaal toe leidt. Want je zou denken, het leven is dan één grote klaagzang, één traject van lijden en vervolgingen. Nee, zei Petrus, het einde van alles is nabij. Wees dus bezonnen en nuchter tot gebeden. Ook dat klinkt nogal fatalistisch, van nou, het is toch gauw voorbij. Zoals christenen soms denken te moeten zeggen, nog even volhouden en dan zijn we er. Alsof het een kwestie is van afzien en de rit maar even uitzingen. Nee, het einde van alles, daar ligt de nadruk op. Zo moeten we het lezen. Het einde van alles is nabij. Ook van de vervolgingen, maar ook van al die dingen waar je misschien je in je vroegere leven aan te goed hebt gedaan. Het gaat allemaal voorbij. Daarom vergelijkt de Heer Jezus zelf ook de dagen van Noach met de tijd die vlak aan zijn komst vooraf gaat. Men huwt, men doet, maar men leeft alsof het leven eindeloos verder gaat. Vergis je niet, zegt Petrus. Het houdt allemaal een keer op. Het einde van alles is nabij. Wees dus bezonnen en nuchter tot gebeden. Als je één kurk hebt waar je geloofsleven op mag drijven, dan is dat wel het gebed. En dat vereist nuchterheid. Nuchterheid in de zin dat je klein bent. Zoals Paulus dat ook schrijft in die brief waarin hij het evangelie uitlegt aan de gelovigen in Rome. In hoofdstuk 12 vers 3. En hij zegt daarbij, ik heb het er even opgeschreven om het thuis nog eens eventjes na te lezen, vooral in het verband waarin Paulus dat schrijft, aan ieder, aan elke gelovige dus, dat hij of zij van zichzelf niet hoger moet denken dan het behoort, maar dat hij bescheiden moet denken. En dat woordje nuchter en bescheiden is precies hetzelfde. En wat gaat dat vaak hand in hand? Er zijn wel gelovigen die zeggen, nou, die moeten nuchter zijn, je weet toch wat er in de wereld gaande is. En die gaan het allemaal even op een rijtje zetten. Maar van bescheidenheid en kleinheid is niet alles goed te merken. En dat is toch wat Petrus zei, dat gaat samen. Als je kijkt naar wat er in de wereld gaande is en je probeert dat te duiden, dan doe je dat met de nodige bescheidenheid. Maar je doet dat ook met gevouwen handen. Want één ding weet je wel, je hoeft niet elke ontwikkeling te duiden. En die zijn er ook hoor, die het heel goed kunnen. Dit is een teken van het beest en dat is het type het antichrist en dat is allemaal de geest van de antichrist. Petrus zou zeggen, het mag allemaal waar wezen, maar wees maar een beetje bescheiden en ga je handen vouwen. En richt je vooral daarbij tot elkaar, want zegt hij in vers 8, voor alles. Dus belangrijker dan enig andere ding, hebt vurige liefde tot elkaar, want liefde bedekt een menigte van zonden. Met vurige liefde, dat woordje agape, dat is die goddelijke liefde die kwam toen de Heer Jezus kwam, waarvan Johannes 3 vers 16 zegt, Zo lief had God de wereld. Dat is die liefde die geeft. En zo gebruikt Petrus dit woord ook. Die agape liefde die geeft op een vurige manier. Namelijk een liefde die geen grenzen kent. Het merkwaardige is, die tekst heb ik er niet bij geschreven, maar die moet u maar eens lezen in Handelingen 10, meen ik, is dat als die gevangen zit, Petrus, dan wordt er door de gemeente vurig, sommige vertalingen hebben, met aanhouden gebeden. Ja, en God gaat die gebeden verhoren. Wat nooit gebeurd is en wat Petrus ook niet had kunnen bedenken is dat er een engel kwam die alles losmaakte, de deur opendeed en hem gewoon veilig bij de deur bracht van de gemeente die daar thuis zat te bidden. Nou, u weet hoe Rodé zei, Petrus staat aan de deur en ze hadden net vurig gebeden, maar niemand geloofde het. Ja, dat kan gebeuren als je vurig bidt, met aanhoudend bidt, dat je verrast bent dat het nog verhoord kan worden ook. Nou, dat woordje vurig met aanhouden gebruikt hij hier om te zeggen, als je dan naar elkaar kijkt, dan heb je niet even een momentje dat je elkaar wel leuk vindt en elkaar lief kunt hebben, maar dat heb je met aanhouden. En dat zorgt ervoor dat er een menigte van zonden bedekt kan worden. Jacobus, waar we net ook even naar verwezen, die eindigt zijn brief ook zo. We keken net even naar het begin van Jacobus. Maar aan het eind van Jacobus, in hoofdstuk 5, vers 20, daar schrijft hij: mijn broeders, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en iemand brengt hem terug, laat hij dan weten dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, zijn ziel van de dood redden en de menigte van zonden bedekken zal. Oh, dan zegt Jacobus zoveel. Dat je soms zelfs een broeder of zuster als zondaar moet, of zondares moet bestempelen. Namelijk als hij zich op een weg bevindt die alleen maar in het teken van de zonde staat. Dan kun je tegen zo iemand niet zeggen van, nou gelukkig ben jij gered, het gaat wel goed met jou. Nee, als je leeft in zonde, dan moet je iemand terechtbrengen. En dat doe je met liefde. En dat doe je met geduld. En dat doe je zo lang mogelijk onder vier ogen. Om met de bedoeling dat degene die in zonde leeft daardoor wordt teruggebracht. En dat die zonden bedekt worden. Die hoeft niet iedereen te weten. Pas als na heel lang pastorale zorg het niet anders kan dan dat de gemeente er ook van op de hoogte wordt gebracht. Dan zou daar een bepaalde vorm van tucht kunnen volgen. Maar je doet dat zo lang mogelijk niet. Want je probeert in liefde degene die gezondigd heeft terug te brengen. Zo schrijft Petrus hier ook over. Wees gastvrij voor elkaar in vers 9. Zonder mopperen. Daar kun je ook wel wat bij voorstellen. Daar gaan we het vanavond ook niet over hebben. Dat vult iedereen maar even op zijn eigen manier in. En de ene heeft daar veel ruimte bij. En de ander die moppert daar wat gauwer over. Als er weer eens mensen aan de deur staan. Wat niet altijd gelegen komt. Maar Peter zegt heel simpel. Wees gastvrij zonder mopperen. U kent dat verhaal wat de Heer vertelt over die vriend die bezoek kreeg. En dacht, ik heb geen brood in huis. Laat ik bij mijn vriend maar even brood gaan halen. Maar ja, het was midden in de nacht en de vriend die brood had, die lag te slapen. Maar hij ging net zo lang door met zeuren tot die vriend opstond en zei, ik zal gaan omdat het mijn vriend is. En hij kreeg zijn brood mee. En dat noemt de Heer als voorbeeld. Om door te gaan, om aan te houden met je liefde en je gastvrijheid te betonen. Daar moet je soms grenzen voor verleggen. In vers 10. Naarmate iedereen genadegave heeft ontvangen, dient elkaar daarmee als goede rentmeesters van de veelvoudige genade. Prachtig. Ieder heeft een genadegave. En dat betekent niet direct een gave in de zin van herder, leraar of evangelist of wat dan ook. Nee, een charisma, letterlijk staat het er zo, is gewoon een portie genade. Iedereen heeft genade om te functioneren. Niet omdat hij dat nou zelf zo leuk vindt om zichzelf daarmee even in de lucht te steken, maar is slechts een rentmeester van de veelvoudige genade. Het is alsof Petrus zegt, die genade van God is zo groot en zo veelkleurig en zo rijk geschakeerd, dat hij aan elk van zijn kinderen één deel van die genade heeft gegeven. En samen vormen ze dat kleurige palet van die veelvoudige genade. En dat kun je laten zien. En hij vat dat in twee onderdelen samen. Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God. En als iemand dient, laat het zijn als uitsterkte die God verleent. Kortom, in het algemeen kun je dat wat wij mogen doen voor de Heer samenvatten in een categorie spreken of in een categorie dienen. Net zo schrijft Paulus dat ook in de brief aan de Romeinen, namelijk in hoofdstuk 12. Ik lees dat er toch even bij. Vers 6. Romeinen 12, vers 6. Daar wij nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is, hetzij profetie, laat het zijn naar gelang van geloof, hetzij dienen in het dienen, hetzij wie leert in het leren, hetzij wie vermaant in het vermanen, wie meedeelt in eenvoudigheid, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Nou, u voelt wel aan, ook dit is alleen al een avondvullend programma om na te gaan over hoe je al die genadegaven die je hebt gekregen, waarvan we er in ieder geval allemaal één hebben gekregen, een flinke portie ook nog, ruim voldoende om te functioneren tot eer van de Heer, hoe we die dan gaan invullen. Maar Petrus die vat het heel simpel samen. Hij zegt, als je spreekt, in wat voor zin ook, het openbaar of onder vier ogen, of in welke zin, je spreekt een woord wat de ander ten goede komt, dan doe je dat als uitspraken van God. Letterlijk staat hier een orakel van God. U weet hoe een orakel vaak werd gebruikt als een bron waaruit de godheid zou hebben gesproken, en dat de priesteressen of de priester in die tijd vaak bij het orakel van Delphi bijvoorbeeld, te raden gaan om degene die het antwoord wilde weten, laten weten, nou, de God zegt, of ik hoor die stem en die zegt die en die boodschap. Nou, is dat allemaal de afgoderij. Maar het aardige is dat Petrus dat orakelverschijnsel gebruikt om te zeggen, als christen heb je inderdaad een bron waaruit jij jouw uitspraken ontleent. En als je iets zegt, ook al ga je naar iemand toe met de gedachte, ik ga zo even op bezoek, bij een zieke, bij een alleenstaande, en daar is de wereld vol van, om daar nou eens even een woord te delen. Want je hebt altijd wel iets om te delen. Als het goed is heb je zoveel gekregen dat er altijd wel een woord bij zit waarvan de Heer zegt, nou zo, dat ga jij gebruiken om te delen. U weet de prachtige tekst, je schiet me net te binnen, over de Heer Jezus, de Messias. Jesaja 50, die schrijft over de Messias die komen gaat, dat hij als knecht des Heren elke morgen zijn oor opent als iemand die geleerd wordt. Hij wil graag onderwijs ontvangen, opdat hij weten met de moede een woord de rechte tijd te spreken. Met andere woorden, de Heer Jezus ging 's nachts op de berg, omdat er weer een nieuwe dag aankwam. En hij vroeg zijn vader, vader, de komende volgende dag weer mensen op mijn weg. Wat mag ik zeggen? Welke boodschap mag ik doorgeven? Nou, een aantal van die gesprekken hebben we in de Bijbel. En we merken daarvan dat die inderdaad doel troffen. En ja, Petrus zegt, zo zijn wij hier ook. En als je ze in de handelingen volgt, die apostelen die inderdaad geleerd door de Heer Jezus, de Heer geheiligd hebben in hun harten, ziet optreden, dan denk je, ja, daar gaan mensen die inderdaad spreken als orakels van God. Maar dat geldt niet alleen voor hen, maar dat geldt ook vandaag voor ons. Met alle beperkingen, alle zwakheden omgeven, dat mag allemaal zo zijn. Maar laten we ons niet al te bescheiden opstellen als wij het op ons hart hebben om met iemand iets te delen. Om dan ook daar vrijmoedig in te zeggen, ik heb de gedachte om jou dit te zeggen. hoe je het dan formuleert, dat mag je gelukkig allemaal zelf weten. Als je dan dient, dat is ook een andere categorie, in welke vorm dan ook, dan doen we dat met sterkte die God verleent. En er zijn er die fantastisch kunnen dienen. Op wat voor manier ook. Wat we ook doen, Paulus schrijft in Kolossen 3, doet alles van harte als voor de Heer. In je werk, in je gezin, in je omgeving, noem het maar allemaal maar op. Al die dingen die we doen om te dienen, doen we met kracht die de Heer daarvoor geeft. En zo eindigt hij dit prachtige stukje. Opdat in alles God verheerlijk wordt, door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid en de kracht is tot in alle eeuwigheid. Amen. En als hij zo ons functioneren samenvat in die twee categorieën, spreken en dienen, dan zegt hij eigenlijk, elk heeft een taak. En hij kijkt over die hele kudde van schapen en lammetjes heen aan wie hij die brief schrijft en over hun hoofden heen, ook naar ons vandaag. Die nog steeds bestaat uit al die gelovigen, jong en oud, waarvan hij zegt, en wees je ervan bewust dat je een portie genade hebt gekregen. En doe daar wat mee op de een of andere manier. Leg het ook in de handen van de Heer en vraag hem wat je daar vandaag mee kan doen. En de volgende dag. Het zij in het spreken, het zij in het dienen. En wees ervan verzekerd dat de Heer daarvoor de woorden gaat geven en de kracht voor gaat geven. Zodat uiteindelijk alles is tot eer en glorie van zijn naam. Nou, als elke discipel, als elk zo in het koninkrijk van God zou staan. Wat zou het heerlijk zijn om dan een discipel te zijn. En wat zou het heerlijk zijn om naar al die christenen te kijken die zo zich door de Heer laten gebruiken. Zodat er vanuit de heerlijkheid naar ons wordt gekeken. Ja, dan gaat de hemel niet open zoals toen de Heer Jezus kwam. Toen ging de hemel open. Deze is mijn geliefde zoon. Maar Petrus zou zeggen, wees ervan verzekerd dat nog steeds God met vreugde kijkt naar ieder die als twee druppels water lijkt op de Heer Jezus. Zodat we zijn voetstappen zouden volgen. Je weet het nog van de vorige keer in hoofdstuk 2. Opdat we zijn voetstappen zouden volgen. Daar wou ik het graag bij laten.